lezen vanmorgen uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, en daarvan uit hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 14.
En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot de brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft u hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van de brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon, en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot de brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem bovenop het altaar, bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom ten heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden.
Gemeente, we luisteren vanmorgen in deze voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal naar het woord van God zoals het tot ons komt in Genesis 22. Die heel bekende geschiedenis van Abrahams offer. En we richten ons met name op de eerste 8 versen, die, zo zouden we kunnen zeggen, ook de voorbereiding op dat offer inhouden. Dus Genesis 22, vers 1 tot en met 8. Liefde gemeente, we kennen allemaal de geschiedenissen van de aartsvader Abraham. En deze geschiedenis die gaat over Abrahams offer, of over Isaacs offerbereidheid. Die geschiedenis, die kennen ook de jongens en meisjes ongetwijfeld wel heel goed. Het is zo'n bijzondere geschiedenis. Als je op je laat inwerken wat hier gebeurt. Wat de Heere aan Abraham vraagt. En hoe hij ook in het geloof daarop antwoordt. En daar ik dan meteen maar met de deur in huis van. Kunt u begrijpen wat hier gebeurt? Kunt u het nog volgen, wat God aan Abraham vraagt? Zijn eigen kind prijsgeven. Wie kan dat opbrengen? De wateren van de beproeving stijgen tot ongekende hoogte. De test die God Abraham afneemt, gaat als een stormvlaag over hem heen. En Abraham kan wel getypeerd worden als een eikenboom van de gerechtigheid. Maar deze eikenboom, die lijkt bijna te knappen. Ik zal u niet vragen om zomaar naast Abraham te gaan staan. Want wie zou dat kunnen? Ik denk ook wel dat we mogen zeggen dat de beproeving van Abraham een heel bijzondere was. Niet een soort doorsneebeproeving. Er staat zoveel op het spel. Het gaat niet alleen om Abrahams hoop en toekomst. Het gaat niet alleen om Sara's vreugde. Het gaat zelfs niet alleen om Isaaks leven Het gaat vooral om Gods beloften. God lijkt met zijn ene hand terug te nemen wat hij nog niet zo lang geleden met zijn andere hand gegeven had. Wie kan dat begrijpen? En in Gods beloften, die hun vervulling hadden gekregen in de geboorte van Isaac, in die belofte gaat het heel duidelijk om Christus, om de komende Christus, om dat nageslacht van Abraham waaruit de Messias zou voortkomen. Wat staat er dan allemaal op het spel? En hoe is het dan te rijmen dat God dit aan Abraham vraagt? Zullen Gods beloftenissen dan verder hun vervulling missen? In feite kunnen wij ons niet eens goed in Abraham verplaatsen, omdat wij de afloop van deze geschiedenis kennen. En die zit in ons achterhoofd. Dus dat neem je mee in je nadenken over deze geschiedenis. Maar Abraham wist dat niet, hoe het zou aflopen. En hij ging. Hij ging in geloof. En een van de lessen die we uit deze geschiedenis kunnen leren, is dat u hier eigenlijk geïllustreerd ziet wat het geloof is en wat het geloof doet. Dat is God laten. Dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen ook voor ons vandaag. Kijk, kunnen wij God laten? Of moet God altijd maar klaarstaan om precies te doen wat wij in gedachten hebben en wat wij zo fijn vinden en nodig vinden. Maar kunnen wij God laten? Hier is een enorme spanning in deze geschiedenis. Tussen Gods bevel aan de ene kant, wat hij Abraham opdraagt, en Gods belofte aan de andere kant. Dat de Heere uit Abrahams nageslacht de Messias zou doen komen. En daarmee ook de komst van het vrederijk is daarmee gemoeid. Maar hier is een spanning tussen Gods bevel en Gods belofte, en die lijken met elkaar te botsen. Maar Abraham heeft niet in Gods belofte geloofd op een manier die hem ongehoorzaam maakt aan Gods bevel. En hij heeft niet Gods bevel gehoorzaamd op een manier die hem deed twijfelen aan Gods belofte. Hij heeft overwogen dat ze beide van God komen. En nu ze naar ons inzicht niet met elkaar te rijmen zijn, zo heeft Abraham overwogen, dan is het aan God om die twee tegenstrijdige dingen toch met elkaar in evenwicht te brengen en ze allebei te handhaven. In Hebreeën 11 wordt deze geschiedenis ook genoemd. Dat hoofdstuk waarin zoveel voorbeelden van mensen uit de oud-testamentische bedeling worden genoemd, die door het geloof in Gods belofte hebben geleefd. En ze hadden nog lang niet zoveel openbaring en licht als wij die in de nieuw-testamentische tijd mogen leven. Maar zij hebben niettemin op God vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. En er wordt ook verwezen naar deze geschiedenis, dat God deze opdracht aan Abraham gaf en Abraham door het geloof zijn zoon heeft willen offeren, maar ook dat hij bij zichzelf iets heeft overlegd. Hij heeft overlegd in zijn hart. Hij heeft erover lopen piekeren natuurlijk. Hij heeft erover lopen denken. Hij heeft er steeds voor lopen bidden. Hij heeft in zijn hart overlegd. Niet dat God bij macht is om dit offer te voorkomen. Maar hij heeft in zijn hart overlegd dat God bij macht is Isaac uit de doden hem weer terug te geven. En zo is hij op weg gegaan. Vanuit Beersheba waar hij woonde, waar hij een tamarisk had geplant als een, ook als een soort gedenkteken, waar hij een put had gegraven, een water uit de putten waar hij zich had mogen vestigen. En waar hij de naam des Heren aanriep. Daar waar hij zijn tenten opsloeg. Daar moest ook een altaar zijn. Daar werd de naam des Heren aangeroepen. Het was een geheiligde plaats. Daar vond de huisgodsdienst plaats. En daar leefden ze als een gezin, als een godvrezend gezin te midden van een heidense samenleving. En Isaac was de vreugde van zijn ogen, de hoop van zijn leven. Wat konden ze bij tijden zingen? God is goed, looft hem tezamen. En hoorde der vrome tent weer galmen, van hulp en heil hen aangebracht. En zo ging het leven voort. Abraham was al oud en hij werd nog ouder. En ondertussen groeide de kleine Isaac op tot ook hij een flinke knaap was geworden. En dan lijkt het allemaal zo voort te kabbelen. Maar ineens is daar die machtige, die majesteitelijke roepstem van de Heere in zijn leven. Die Abraham eerder heeft gehoord en die hij herkende. Het was die stem van God die hem eens weggeroepen heeft uit Ur der Chaldeeën. Die hem op weg heeft doen gaan naar dat land dat God hem wijzen zou. Zijn kompas was dat woord van God. En die stem, die opdracht die Abraham ontving, die was zo duidelijk. Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht, op de proef stelde. En hij zeide tot hem, Abraham, riep hem bij zijn naam. En hij zeide, zie hier ben ik. En God sprak, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Er was geen twijfel mogelijk. Het was overduidelijk. Dit was niet een boze droom die Abraham had, waarvan ik kon zeggen, ja, maar dat kan toch niet waar wezen. Het komt allemaal uit mijn eigen brein voort. Dit was niet iets wat hij zich heeft ingebeeld, of waar ik van kon zeggen, het is kennelijk een vergissing. Nee, die stem van God was zo overtuigend, zo duidelijk en zo onwederstandelijk. Hier kun je niet tegen in. Abraham is misschien wel zeer verblijd geweest toen God weer eens zo krachtig tot zijn ziel sprak. Want dat zijn bijzondere en onvergetelijke momenten. Dat heb je niet elke dag. En daar ziet een kind van God naar uit. Er kunnen ook in ons leven jaren voorbij gaan dat het eigenlijk maar zo stil blijft. En je bidt, spreek nog eens tot uw knecht of tot uw dienares. Zou u daar het heiligavondmaal nog eens voor willen gebruiken? Om me bij mijn naam te roepen. En om aan mijn ziel die zegen te bevestigen die u in de belofte van het evangelie gegeven hebt. Ja, daar zien we graag naar uit. Naar die bevestiging. Naar die roepstem. Maar heimelijk hebben we dan ook wel zelf ingevuld wat God zou moeten spreken. Namelijk, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En als de Heer nou eens heel andere dingen gaat spreken, als hij komt met woorden van vermaning of beproeving, staan we er dan ook voor open? Buigen we dan ook het hoofd, eerbiedig en ootmoedig? Zeggen we dan ook, spreek Heere, uw knecht hoort. En leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Ja, God roept Abraham bij zijn naam. Het is heel kennelijk en heel duidelijk. En dat is zo heerlijk als je je naam weer eens mag horen noemen. Mag u daar ook van weten, gemeente, dat u dat u wel eens in de kerk hebt gezeten en dat je zegt, het lijkt wel of er voor mij alleen gepreekt wordt. Dat je naam wordt genoemd in de boodschap van het evangelie. Dat zo dicht aan je hart wordt gelegd, dat je er het geloof bij krijgt en dat je het mag toe-eigenen. En dat je mag weten dat de Heer van je af weet. Dat is heerlijk als je zo in de prediking je naam hoort noemen. En dat mag ook ons gebed zijn dat de Heer bij de bediening van het avondmaal weer zo overkomt dat je er helemaal persoonlijk bij betrokken mag zijn. En in dat spreken van God klinkt zowel zijn majesteit als zijn liefde. En zo is het bij Abraham. Als hij zijn naam hoort noemen, dan kan Abraham God niet verdenken. Als het geloof gelooft, dan kun je God niet verdenken in zijn zondaarsliefde. En daarom staat Abraham klaar en zegt niets vermoedend, zie hier ben ik, Heer. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Dat is zo eigen aan het geloof. Om je toe te vertrouwen aan hem en om beschikbaar te zijn, om tot zijn dienst gereed te zijn. Dat doen de engelen in de hemel volmaakt. En Gods kinderen op aarde die oefenen zich daar voortdurend in. Om tot zijn lof en dienst bereid te zijn. En daarom is het ook eigen aan het geloof om te zeggen, leer mij naar uw wil te handelen. Niet mijn wil is leidend door mijn gang door het leven. Maar Heere, wilt u het mij zeggen? Wilt u het mij duidelijk maken? En heerlijk als dat als vrucht van de genade ook in ons leven aan de orde is. Maar kijk er niet vreemd van op, gemeente. Als op enig moment in uw leven dat Gods vertrouwen en die overgave en die bereidheid om de Here te dienen op de proef wordt gesteld. Dat is hier aan de orde. En het kan bij u en jou en mij op een andere manier aan de orde zijn, maar in de essentie gaat het hierom. Dat het geloof op de proef wordt gesteld. Want zo moet u wel die eerste woorden van vers 1 verstaan. Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Maar we weten en begrijpen ook dat God nooit een mens verzoekt, als daarmee wordt bedoeld, verzoeking om te gaan zondigen. Dat zal God nooit doen. God verzoekt niemand, schrijft Jacobus ook, en kan zelf niet verzocht worden. God heeft immers niks, maar dan ook niks met de zonde van doen. Dus het woord wat hier gebruikt wordt in de Statenvertaling, dat is niet anders dan dat God zijn kinderen op de proef stelt. En zo kun je het dus ook goed vertalen. Beproeving. En een beproeving van het geloof dient een bepaald doel. Als Satan Gods kind verzoekt, dan is het doel altijd om hem of haar bij de Heere vandaan te drijven. Maar als de Heere ons beproeft, dan is het doel daarvan om ons juist te louteren en ons dichter aan hem te verbinden. Maar Gods werk wordt altijd beproefd. Waarom? Om u meer te laten sterven aan uzelf. Om u meer op de Heere alleen te laten steunen. Om u nauwer aan Christus te verbinden. En meer van Christus te leren kennen. Om u heiliger te doen leven. Om u een betere pelgrim te maken. Die wel in deze wereld is, maar niet van de wereld. En om u klaar te maken voor de heerlijkheid. Daartoe dient de beproeving van het geloof. En nu gaan we een voorbereidingsweek in. En we hebben het al met de psalmdichter meegezongen. Die zei, beproef me. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En die beproeving die dient om ons altijd maar weer en meer uit te drijven naar de Heer Jezus, naar de borg en middelaar. En als volgende week Als de Heer het geeft, het avondmaal bediend zal worden in het midden van de gemeente. En daar wordt ons in die tekenen en zegelen van brood en wijn het offer van Christus voor ogen gesteld. Dan gaat het steeds om de vraag wat de Heer voor u betekent. En daar moeten we in de voorbereidingsweek ook bindend mee werkzaam zijn. Daar moet je niet snel van afmaken. Neem er nou eens echt de tijd voor, van bezinning en gebed. Om je te richten op dat offer van Christus. Begrijpt u eigenlijk wel waarom dat buitengewoon zware offer nodig was? Dat heeft te maken met uw zonden, met mijn zonden en met die van jou. Daar kun je toch slechts met schaamte op de kaken over nadenken en over mediteren. Dat hoort bij de rechte voorbereiding. Maar het is in die weg dat dat offer van de Heer Jezus ook steeds meer glans voor je krijgt. Dus laat het nooit een soort van zelfsprekende zaak zijn, gemeente. Die voorbereiding is nodig om onze aandacht weer helemaal te richten op dat essentiële. Wat ook de enige grond voor onze hoop zal kunnen zijn. Maar al met al is het hier in deze geschiedenis van Abraham eigenlijk één groot raadsel wat hier gebeurt. Als God in antwoord op Abrahams reactie, die zei, zie hier ben ik. Als God dan spreekt, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Dan zijn dat vier dolkstoten die zijn hart doorwonden. Neem uw zoon. Ja, bedoelt u, uw enige, die unieke zoon, die gij lief hebt. Isaac. Er is geen enkel misverstand mogelijk. Neem uw zoon, dat is toch de zoon van de belofte. Hier hangt toch de hele toekomst van Abrahams nageslacht van af. Ja, sterker nog, de toekomst van de kerk des Heren. De oud-testamentische kerk zal voortkomen uit de aartsvader Abraham en zijn nageslacht. De Messias zal voortkomen uit Abraham en zijn nageslacht. Het hele plan van God van de verlossing van zijn volk hangt af van deze belofte, althans van de vervulling van deze belofte. En gaat God nu die belofte zelf ongedaan maken? Doordat hij tegen Abraham zegt, neem uw zoon, die zoon der belofte, die gij lief hebt, uw enige zoon. Ismaël was al weggezonden. Maar de enige die Abraham nog over had, moeten die nou ook verliezen. En het is die zoon die hij lief heeft op een zeer speciale manier. Dit is zo'n bijzonder geschenk van God geweest aan Abraham en Sarah. En dan klinkt ook nog specifiek de naam Isaac. En u weet wel dat die naam Isaac verband houdt met vreugde. Het ongelovig lachen van Sarah werd beschaamd gemaakt door de geboorte van Isaac. En nu komt er echte vreugde, omdat God een waarmaker is van zijn woord. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat geeft een vreugde door God bereid. En in Isaac gaat het ten diepste om Christus. En u zegt, God dus, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, het is zo duidelijk als het maar zijn kan. En het is zo raadselachtig als het maar zijn kan. Abrahams zaligheid en hoop hangt af van de zoon der belofte. Maar zelfs de toekomst van de hele kerk, van alle tijden, hangt af van de vervulling van de belofte in Isaac gegeven. Het is onbegrijpelijk en bovenmenselijk wat God van hem vraagt. Ook om deze reden onbegrijpelijk, omdat het toch strijdig is met het feit dat God een gruwel heeft van kinderoffers. Die heidense kinderoffers waren een gruwel in Gods ogen. En hoe kan het dan dat deze God iets vergelijkbaars van Abraham zou vragen? En het is bovenmenselijk. Want het zou wel erg genoeg geweest zijn als God hem zijn zoon door de dood had ontrukt. Als Isaac door een ernstige ziekte of door een ongeluk had moeten sterven. Maar nu zegt God dat Abraham dit eigenhandig moet doen om zijn zoon ten offer te brengen. Welke vader kan dat? Welke gelovige kan afstand doen van de grond van zijn hoop? Dus vanuit de natuurlijke liefde van een vader voor zijn kind is dit al onmenselijk, bovenmenselijk. En vanuit de geestelijke kant bezien is het ook een onmogelijkheid om als gelovige afstand te doen van de grond van je hoop. Calvijn zegt het zo. Hij moest dus het bewijsstuk van zijn zaligheid niet alleen verwerpen, maar ook zelf verscheuren of in het vuur werpen, zodat hem niets meer overbleef dan dood en hel. Abraham houdt helemaal niets meer over. Niets meer. Ja, toch? Zijn God en de belofte van God. Al druist alles er tegenin, toch blijft Abraham zich vastklemmen aan de belovende God, wiens wegen hij niet begrijpt. Maar Abraham gaat niet redeneren en hij gaat ook niet chagren en onderhandelen. Hij zegt niet, dit kan niet van God zijn, dus doe ik het niet. Hij gelooft en gehoorzaamt. En zo gaat hij op weg. En als u nou eens niets meer overhoudt, geestelijk gesproken, en nu denk ik ook aan het heiligavondmaal. Wie mogen er komen aan de tafel van de Heere? Nou, daar is de voorbereidingsweek ook voor, om dat te overdenken. En er zijn toch bepaalde voorwaarden, zou je kunnen zeggen, of kenmerken die hiermee te maken hebben. En sommigen zeggen dan ook, ja, je moet toch dit meegemaakt hebben en dat. En in die voorbereidingsweek maakt u de balans op. En dan denk je positief over jezelf. In alle bescheidenheid menen we toch te mogen komen. En dan zal die dingen nu nou eens ontnomen worden. Al die kennelijke uitreddingen. Die aangename ogenblikken. Die troostrijke genietingen. Die er zijn geweest. Als die nou ineens allemaal wegsmelten. Als je in een voorbereidingsweek nu eens met lege handen staat. En in plaats van een bezittende ziel, een missende ziel wordt. Wat dan? Gemeente, het is alsof God tegen Abraham zegt, Abraham, waar ligt de grond voor je hoop? En die vraag moeten wij ook in de voorbereiding ter harte nemen. Ligt die grond in onze geestelijke ervaring of ligt de grond in God? Ik kan ook zeggen, leven wij uit ons geloof? Uit ons gelovig zijn? Of leven we uit God? Snapt u het verschil? Denkt u aan het avondmaal te kunnen komen met uw bekering? Of met uw geloof? Of hebt u de Heere zelf weer nodig? Begrijpt u het verschil? En Abraham, hoe ver gaat je liefde tot mij? Je kunt wel zingen, God heb ik lief, maar hoe ver gaat dat? Ben je bereid om mij in alles te vertrouwen en te gehoorzamen? Ook als het zulke offers vraagt die maken dat je in je leven met lege handen staat. En dan toch te mogen geloven dat God je niet zal begeven. Dat zijn wel heel diepe vragen, gemeente. En Abraham heeft niet geaarzeld en niet getwijfeld. Hij is diep overtuigd dat God hem deze weg wees. En de volgende morgen al gaat hij op reis. De volgende morgen. Daaruit blijkt zijn geloofsgehoorzaamheid. Hij heeft niet getalmd en niet geaarzeld en het niet nog weer langer uitgesteld. En nee, de volgende morgen gaat hij op reis. Wat zal er in deze man Gods zijn omgegaan? Je kunt wel denken aan die woorden van Job. Die op enig moment zegt, zo hij mij doodde, zal ik dan evenwel niet op hem hopen? Abraham laat de oplossing van dit raadsel in Gods handen. Het is niet zijn verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid is alleen om A, Gods bevel te gehoorzamen en B, Gods belofte te geloven. En daar waar het bevel in strijd lijkt te komen met de belofte, moeten wij niet nalaten om beide vast te houden. Die God die dit bevel gegeven heeft, is dezelfde die de belofte gegeven heeft. En als zijn bevel in strijd lijkt te komen met zijn belofte, dan zal de Heere wel op een manier die wij niet kunnen bedenken, het een met het ander in overeenstemming weten te brengen. En zo heeft Abraham dit overdacht. Hij heeft niet in zijn hart overwogen, het zal tenslotte wel met een sisser aflopen. Oh nee. Maar hij heeft overdacht, God is machtig mijn zoon uit de dood terug te geven. Dat is zijn geloof. Dat gaat eigenlijk door dood en graf heen. Of stijgt daar bovenuit. In dat geloof treft hij alle voorbereidingen. Hij zadelt zijn ezel, hij klooft het hout, hij roept zijn knechten, hij roept Isaac en gaat op weg. Enkele dagen moesten zij reizen om te komen bij de plaats die God hem wijzen zou. En dat zijn ongetwijfeld ook dagen geweest van bidden, overleggen en peinzen. Het was een voorbereidingsweek waarbij je voortdurend worstelt met Gods eisen enerzijds en Gods beloften anderzijds. Of met Gods recht aan de ene kant en Gods genade aan de andere kant. Maar gemeente, dat is toch niet de slechtste voorbereiding. Als wij daarover met het oog op het heiligavondmaal ook biddend leren nadenken. Hoe kan dat nu? Gods recht eist de dood van de goddeloze. Gods genade wil hem sparen. Inderdaad, als wij die spanning en dat raadsel moesten oplossen, dan was het voor eeuwig verloren. Maar gemeente, overleg nu eens in deze voorbereidingsweek hoe God zelf dit raadsel heeft willen oplossen. En dat wordt ons bij de bediening van het avondmaal gepredikt, maar ook voor ogen gesteld in die zichtbare tekenen en zegelen die verwijzen naar het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus. Want hij, de Heer Jezus, heeft Gods recht op Golgotha vervuld en Gods genade voor een arme zondaar verworven. Die twee lijnen die lijken te botsen, die komen bij elkaar op Golgotha. Die kruisen elkaar, zou je kunnen zeggen. En Christus werd aan dat kruis genageld om zo een verzoening voor onze zonde teweeg te brengen. En om zo die enige troost te kunnen schenken aan een aangevochten, bestreden of beproefde ziel. Christus is in de dood geweest, krachtens Gods eisend recht. En zo kon de weg vrijgemaakt worden voor Gods goedertierenheid. Om die te bewijzen aan mensen die het tegendeel verdiend hebben. Hebt u dat ook door het geloof leren zien? Wel, met het oog daarop kunt u ook stormen doorstaan. De proevingen in het leven doorstaan. Ja, kunt u zalig worden. Iets daarvan heeft Abraham door het geloof begrepen. En daarom zal de dood niet het laatste woord hebben. Ook voor Isaac niet. God is machtig ons uit de dood te doen herleven. En dan komt dat op een bepaalde manier ook tot uiting. Als Abraham in vers 5 tegen zijn knechten zegt: blijven jullie hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En dan zegt hij: als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkomen. Terwijl Abraham weet dat hij Isaac daar moet gaan offeren. En dan zegt hij toch, en dat is nu het geloof, dat rekening houdt met God die Isaac uit de doden zou kunnen teruggeven. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham heeft verder leren kijken dan het hier en nu. Het geloof zegt: ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het geloof houdt zich aan die God die van zichzelf getuigt: ik ben God de Almachtige. Het geloof richt zich op hem die tegen de onvruchtbare Sara heeft gezegd: zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En daarom zegt Abraham het zo bijzonder treffend: als wij aangebeden zullen hebben. Abraham gaat offeren en aanbidden. En dat zijn niet twee totaal verschillende dingen, maar ze liggen in elkaars verlengde. In het offer brengt Abraham zijn aanbidding van God tot uiting. Gemeente, God dienen en God aanbidden is niet goedkoop. Het vraagt een offer, ook van ons. Wat hebt u over voor de dienst van de Heer? Mag het ons wat kosten? Als het eigenlijk niets mag kosten. Als het eigenlijk alleen maar een beetje ons gemak moet dienen. Als dat de instelling is. Welke plaats neemt die dienst dan in ons leven in? Nou, dan is het op zijn best een bijzaak. Maar als u aan de tafel komt, als het avondmaal wordt bediend, komt u dan zo om uw leven te leggen op het altaar der dankbaarheid. We zullen God aanbidden door dit offer van ons leven te geven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Je zou ook kunnen zeggen: God vraagt eigenlijk aan Abraham: Abraham, beteken ik iets voor je of alles? Iets of alles. Dat is ook voor u en jou en mij een punt van overweging in de voorbereidingsweek. En dan gaan ze op weg. Abraham legt het hout op de schouders van Isaac. Zelf neemt hij het mes en het vuur. De gevaarlijkste voorwerpen houdt Abraham in eigen hand. Gemeente, er zijn dingen die je kinderen wel en die je kinderen niet in handen geeft, toch? Arme kinderen, waarvan de ouders ze rustig met vuur laten spelen of ze een vlijmscherp mes in handen geven, letterlijk of figuurlijk. Door ze onbelemmerd en ongecontroleerd hun gang te laten gaan met de moderne media bijvoorbeeld. Dat is zo gevaarlijk. Neem nou hier ook eens een voorbeeld aan Abraham, die zelf het mes en het vuur in zijn hand hield. En op een bepaalde manier woog dat mes en dat vuur minstens zo zwaar voor Abraham als het hout voor Isaac. Want met dit mes en dit vuur zou Abraham zijn eigen kind ten offer moeten brengen. Ondertussen zien we in deze trek van de geschiedenis ook een diepe symboliek en een lijn naar Christus. Want zoals Isaac hier gebukt ging onder de last van het hout, zo heeft Christus nog dieper moeten bukken toen hij het hout van het kruis droeg. En toen hij dodelijk getroffen werd door dat vlijmscherpe mes van de eisen van Gods wet en verteerd werd door het vuur van Gods brandende toorn over onze zonden. En in het avondmaal wordt dat nu voorgesteld en aangeboden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Werd dat al uw persoonlijke belijdenis? Want het is vanwege mijn zonden. O zalig wie door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En dan lezen we in vers 7 een pijnlijke vraag. Want Isaac vraagt aan Abraham: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Ja, dat is eigenlijk wel een pijnlijke vraag, die overigens gesteld wordt en kan worden in de context van de vertrouwelijkheid die er was tussen vader en zoon. En dat is iets kostbaars. Die vertrouwelijkheid. Zo gingen die beiden samen. De hoogbejaarde, levenswijze, geoefende man en die jonge, tere, onervaren Isaac. En hij stelt een hartdoorzoekende vraag. Abraham heeft tot nu toe niets gezegd, maar nu kan hij niet langer zwijgen. Isaac begrijpt heus wel dat er iets bijzonders aan de hand is. Maar wat? Mogen er aan ons ook vragen gesteld worden, gemeente? Moeilijke vragen, harddoorzoekende vragen. Hoe zullen we ooit tot licht en ruimte komen met betrekking tot het avondmaal, als we altijd die persoonlijke vragen uit de weg gaan? Ontdekkende vragen. Wie zijn wij voor de Heere geweest? Onderwijzende vragen, waardoor een rekenschap gevraagd wordt van de hoop die in u is. Maar zulke vragen kunnen echt geen kwaad. Die kunnen u alleen maar verdiepen. Loop daar niet voor weg, maar ga daar eerlijk mee om. En dan zal de uitkomst verrassend zijn en Goden verheerlijkend. Die vraag die Isaac stelt is heel belangrijk en begrijpelijk. Waar is het lam ten brandoffer? En het antwoord wat Abraham dan geeft: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham zegt: het antwoord op jouw vraag, Isaac, komt uit de hemel. Dit is een antwoord dat spreekt van geloof, zonder precies aan te kunnen geven hoe de Heere dat lam dan zal geven. Maar het zet Isaac aan het denken. God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer kiezen. Normaal is het zo dat Abraham zelf een offerlam uitkiest. Maar nu zegt Abraham: God zal dat doen. Dus niet ik kies, maar God kiest. God heeft mij bekendgemaakt dat niet mijn keus, maar zijn keus gevolgd moet worden. En straks zal het Isaac duidelijk worden dat Gods keus op zijn leven is gevallen. En dan zien we wonderlijk dat Isaac zich daar niet tegen verzet. Dat hij het eens is met wat God over zijn leven heeft goedgevonden. Ook in die jonge Isaac leeft dat beginsel, die overgave, die hem aan God moet vastklampen, zelfs al voert de weg door de dood. Dus daar hoef je geen 84 voor te worden om dat te kunnen zeggen. Maar ook als je 14 bent, of 12 of 16. En dat hoop ik en dat bid ik, dat dat ook bij onze jonge lui zo mag leven. Dat in jouw hart ook dat heilig vuur mag branden van de liefde tot God. En waardoor jij je ook beschikbaar stelt voor de Heer, wat hij ook van je vraagt. God zal het doen. Ja, gemeente, nu mogen wij alvast wel vooruitgrijpen op de afloop van deze geschiedenis, die duidelijk maakt hoe God dit dan doet, dat hij een plaatsvervangend offer geeft daar op de heuvel Moria, wat verwijst naar de Heere Jezus. En het heeft een diepe zin dat op die heuvel Moria later in Jeruzalem de tempel gebouwd zou worden waar die offerdienst plaatsvindt, die verwijst naar dat ene en volmaakte offer van Christus op Golgotha. Zie het lam van God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En heeft dat lam gegeven. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. O, zult u dat ook meenemen in de voorbereidingsweek. En uw oog op dat lam van God geslagen houden. En zeg nu eens niet: God moet het doen. Maar zeg: God zal het doen. Hij heeft het gedaan. Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Let op dat gekruiste Godslam Let op zijn bloed en wonden. En kom met uw verscheurde hart, uw nood en schuld aan zijn voeten. Daar komen alle vragen tot rust. Straks ook Abrahams vragen. Dan blijft er ziende op dit offer inderdaad slechts aanbidding over. Gemeente, volgende week de bediening van het avondmaal. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. Voorzien in al uw nood. Ruim voorzien. Daarvan wordt uitgedeeld aan de tafel van de Heren. Die is ook ruim voorzien. Van alles wat tot uw heil strekt. En daarom is er ook ruim plaats voor armen en behoeftigen. Die het van hem alleen leerden verwachten. Omdat na, ja zelfs in de nacht van de proeving, toch gezongen kan worden. Maar de Heere zal uitkomst geven. Amen.